Welkom bij deze tweede aflevering van de podcast Gehackt, wat moeten we doen? Deze tweede aflevering is na de aflevering met Gijs Koenje, de CISO van Unica Groep. En vandaag hebben we te gast Jeroen Voogd en vanuit Unica IST Solutions. En daarnaast Merel Koendrink vanuit KnowBefore. Welkom beiden. Merel, wil jij je als eerste voorstellen? Wat doe jij in het dagelijks leven?
Ja, zeker. Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Merel Koendrink. Ik ben werkzaam bij KnowBefore. En ik ben daar begonnen in augustus 23. Dus het is nu al een ruime 2 jaar. En ik werk daar met heel veel plezier. KnowBefore voor iedereen die de organisatie niet kent. Wij zijn een human risk management organisatie. We hebben daar een platform voor. En we helpen organisaties eigenlijk tegen hoe gaan we om met cyberdreigingen, cyberrisico's. En hoe zorgen we ervoor dat we eindgebruikers bewust maken van dat aspect. En hoe zorgen we er dan voor dat we die dreigingen zo goed mogelijk kunnen minimaliseren. En vanuit dat oogpunt ben ik vandaag aangeschoven.
Ja, heel leuk. Leuk je hier te zien. Jullie leveren geen software dan, hè?
Nee, we zijn een SaaS Solutions. Dus dat is echt online.
Ja, ja, oké. Nou, leuk. Hartstikke leuk. Jeroen, welkom. Kun je ook wat jezelf introduceren?
Dankjewel. Natuurlijk. Jeroen, ik ben werkzaam bij Unica IST Solutions. En dan eigenlijk bij de Opco Cybersecurity. Ruim 3 jaar werkzaam nu bij Unica, waarvan 1 jaar bij de Opco Cybersecurity in de rol van Business Advisor. En ik hou me onder andere bezig met menselijk risicomanagement voor onze klanten.
Oké, hartstikke leuk.
En jullie kennen elkaar ook, of niet?
Momentje, ik ben jou vergeten te introduceren, Frank.
Is het nog nodig, Thijs?
Nou ja, iedereen kent jou natuurlijk wel, maar ik heb niet gezegd dat je er ook bent. Je gaat al snel van start, merk ik.
Ik heb er zin aan vandaag.
Heel goed. Mooi dat je er ook weer bent, Frank. Leuk dat we weer samen deze podcast kunnen doen.
Jazeker, insgelijks.
Ga verder met je vraag, sorry.
Ik was benieuwd, met jullie kennen elkaar, hè? Want het is niet toevallig dat jullie samen aan tafel zitten vandaag. Maar kunnen jullie daar iets over vertellen? Jeroen, mag ik jou vragen om jullie relatie even te openbaar?
Relatie? Nou, die is zakelijk. Nee. Wij werken met KnowBefore als platform om je invulling aan te geven bij onze klanten. En wat we zien is dat het heel erg helpt om samen op te trekken. Dus klanten meenemen, online demo's te verzorgen om een stukje overtuiging. Dus hele nauwe samenwerking. En Merel is eigenlijk onze vaste aanspreekpunt binnen KnowBefore richting klanten.
Kijk, dan hebben we dat ook helder.
Nou ja, en voor ons is het natuurlijk ook heel fijn, hè? Want wij zijn een wereldwijde organisatie. En we hebben een hele hoop klanten, maar wij kunnen niet al onze klanten zo goed die aandacht geven en hun allemaal individueel helpen. En dat kan Unica wel. Dus voor ons is het de samenwerking ook heel vruchtbaar. Omdat met ons platform en de samenwerking met Unica kan iedereen die gebruik maakt van ons platform in samenwerking met Unica daar dus echt volledig de vruchten van plukken.
Precies. Dus dat betekent ook dat jullie in alle landen met lokale partners samenwerken.
Ja, absoluut.
En hoe groot zijn jullie wereldwijd, weet je dat ongeveer?
Wij hebben uit mijn hoofd om en nabij 70.000 klanten. En we hebben locaties in, dacht ik, 12 landen. Amerika, Nederland, Duitsland, Engeland. Nou, zo zijn er nog een paar. Dus we zijn wel flink vertegenwoordigd. Maar hier in Nederland met Unica, onder andere.
En nu horen wij vaak dat de mens de zwakste schakel is als het gaat om cybersecurity. Hoe kijken jullie daar vanuit jullie eigen rol naar? En misschien mag ik meer als eerste vragen om daarop te schieten.
Ja, zeker. Het is eigenlijk vrij simpel. Want als we kijken naar de statistieken die daar mee gebonden zijn, dan zien we dat om en nabij 70% van alle datalekken terug te herleiden zijn naar menselijk handelen. En of dat opzettelijk is of onopzettelijk, dat laten we even in het midden. Maar het feit is dat 70% nog steeds verantwoordelijk is voor die datalekken met een menselijk aspect. En veel bedrijven besteden al heel veel tijd en geld en resources aan technische oplossingen. Denk aan firewalls, denk aan VPN's, denk aan antivirussen, een Defender bovenop in Microsoft. Dat zijn allemaal technische inrichtingen en dat is hartstikke goed. Ik zeg ook niet stop daarmee, maar ik zeg wel breid dat uit. Want als we kijken naar die 70% met menselijk handelen, zijn die technische oplossingen dus niet voldoende.
En wat voor menselijke fout heb je het over?
Social engineering, hè, dat kan op heel veel verschillende vormen zich voordoen. Denk aan iemand die voor de deur staat met volle handen en die kan niet bij zijn badge. Nou, hè, vanuit de opvoeding, vanuit cultuur zijn we geleerd dat het galant is om de deur te openen en dat we iemand binnenlaten. En in 90% van de gevallen is dat prima, hè, als we nou thuis zijn of in een andere omgeving zijn. Maar als we aan het werk zijn en we hebben eigenlijk geen idee wie die persoon is en we openen vanuit onze gastvrijheid de deur en we laten die persoon daarna los, weet je, ja, je hebt geen idee wat die persoon komt doen. En phishing is natuurlijk ook een van de grootste aanvallen waar onze eindgebruikers nog steeds mee kampen. En dat is op dagelijkse basis. Dus we moeten die eindgebruiker bewust maken van, hey, wat is social engineering? Wat zijn de risico's? Wat zijn de gevaren? Herken ze tijdig, maar weet ook hoe je ze moet, melden als je ermee in aanraking komt.
En Jeroen, als jij kijkt, jij komt natuurlijk veel bij klanten. Merk je die behoefte bij de klanten ook, dat ze zich daar bewust van zijn, dat ze daar mee moeten? Of is het dat jij ze bewust moet maken?
Nou, je moet ze vaak wel bewust maken, want wat Frank net aangaf, hè, heel vaak wordt de mens dan als zwakste schakel gezien en wordt er gezegd van, ja, weet je, die van ons valt toch niks te leren of ze blijven doen. Het zijn de usual suspects. En wat je eigenlijk, draai ik hem vaak om, zeg nee, het is niet de zwakste schakel, het is de laatste schakel in je securityketen. En juist omdat daar zoveel gebeurt, loont het om die te versterken en te borgen dat ze altijd slimmere keuzes maken of de juiste keuzes maken. En het gaat dan om drie dingen. Hè. Het gaat om een stukje houding. Dat mensen zoiets hebben van, ja, ik heb ook een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van ons bedrijf. En om data niet te lekken. Hè. Dus een keer extra nadenken als dat auto aanvullen bij je mail aanstaat. Van stuur ik het wel naar de goede. Het gaat om een stukje kennis. Wat is er allemaal aan dreigingen? En het is veel breder dan alleen maar die phishing. Hè, wat Merel net heel goed aangaf. Het gaat ook om van, laat je mensen gewoon binnen. Lok je je scherm. Gooi je alles zomaar in AI. Noem het maar op. En het gaat om een stukje vaardigheden. Hoe herken ik het? Wat zijn de rode vlaggen? Waar moet ik op letten? En, maar ook nog belangrijker misschien, waar moet ik het melden als er iets misschien aan de hand is?
Ja, dat is een heel, heel breed palet eigenlijk. Om even op die kernvraag terug te komen. Hè. Dus als je binnenkomt bij een organisatie, is wat er daar snel naar de techniek gekeken? Of is het echt toch dat jij al wel zegt, nou ja, mensen die weten niet, dus we gaan er niet aan beginnen? Of hoe gaat zo'n gesprek?
Het hangt er heel erg vanaf wie je spreekt. Als je met meer technische mensen, een IT-manager, die koopt liever de firewall met nog wat extra features erop. En die vertrouwt vaak meer op de techniek en die geeft aan dat die mensen inderdaad de zwakste schakel zijn. Op het moment dat je wat verder in de organisatie komt, dan merk je dat het stukje bewustzijn er echt wel is. Van ja, maar weet je, die mensen die moeten we ook meenemen. En zeker in deze veranderende tijden. Hè. Het is niet meer die Persische prins die zijn miljoen aan jou wil nalaten. Het zijn bijna niet van echt onderscheiden mailtjes. De men in de middeltekst die er steeds meer zijn. Noem het maar op. Dus je merkt dat daar in het bewustzijn groeit van ja, we moeten onze mensen ook gaan helpen om dat te herkennen. En mensen hebben er privé ook nog wat aan. Hè.
Het is een noodzakelijke evolutie eigenlijk, zeg je.
Ja. Ja, het is ook niet meer alleen maar af en toe is een phishing simulatie. Heel terecht, je moet het veel breder aanpakken. En dat is eigenlijk ook bij bijna alle organisaties wel bekend.
In onze vorige aflevering hadden wij Gijs Koenje te gast. En hij is CISO bij de Unica Groep. En hij vertelde dat nieuwsgierigheid misschien wel het grootste gevaar is. Herkennen jullie dat, of die uitspraak?
Ik heb daar wel een mooi voorbeeld van. Die komt wel uit het verleden. En daar heb ik een keer meegemaakt bij een klant. Dat een medewerker die had thuis een mailtje gekregen. Wat hij eigenlijk al aan zijn water aanvoelde van, nou, dit kan niet goed zijn. Weet je, ik stuur hem naar kantoor. Want daar hebben ze vast de security heel goed geregeld. En dan ga ik daar eens klikken en kijken wat er gebeurt. Nou, ik denk dat je daar de nieuwsgierigheid te pakken hebt.
Precies.
Tegelijkertijd merk je ook dat mensen, doordat het meer en meer in het nieuws komt, inmiddels ook wel wat angstiger zijn. En ook op het moment dat wij, het stukje wat we zeiden, je moet die vaardigheden hebben, je moet weten hoe je het kan melden. Dus er zijn steeds meer mogelijkheden om dingen te rapporteren. Dat ook heel veel gebruikt wordt. En als je dat ook net gaat introduceren bij een klant, dan schrikken ze soms van hoeveel er ineens gemeld wordt.
En wat zijn dan de meest effectieve of misschien moet ik de hardnekkigste vormen van phishing zijn? Hebben jullie daar ook ervaring mee? We hebben het vorige gesprek hebben het ook gehad over CEO-fraude bijvoorbeeld als voorbeeld. Zijn er nog zaken waar je zegt dat is echt lastig of hardnekkig om te verdedigen?
Nou, ik weet niet of ik hoop dat ik hem mag beantwoorden.
Graag, zeker.
Niet per se hardnekkig om tegen te houden, maar iets wat wel vrij geniepig of gemeen is. En wat mensen veel vergeten is de kracht van social media en LinkedIn. En jij gaf het CEO voor het voorbeeld, maar ik heb afgelopen week met twee andere klanten gesproken die beiden dit voorbeeld aandroegen. En op LinkedIn delen we, hè, ik heb een nieuwe rol, ik wil jullie mededelen, ik ga daar werken en dit is mijn nieuwe functie, hartstikke leuk. En iedereen feliciteert en het is prachtig en feestje waardig. Maar vervolgens start je in je nieuwe rol en een hacker heeft dat ook gezien. Het is gewoon publieke data, openbaar, je hebt het zelf gedeeld. Je krijgt daar een e-mail en iemand doet zich voor als bijvoorbeeld de CEO of als bijvoorbeeld een HR-manager. Die zegt, hey Merel, hartstikke leuk dat je bij ons komt werken. Vergeet nog even niet, dit document moet je nog even ondertekenen. Of deze gegevens hebben we nog even van je nodig ter invulling. Of om het salaris goed uit te keren. Nou, dan wil je zeker maken dat die bankrekeninggegevens goed ingevuld zijn. Want niemand werkt voor niks. Maar het is wel een hele... geniepige invalshoek om iemand te benaderen. En die zijn wel gemeen.
Ja, hij is heel gemeen. Hij is heel gemeen, ja. Ja, je denkt er niet zo snel aan via het kanaal, hè? Maar het
nee.
Is,
ja. Ook die, ja. Met name als je inderdaad, daar had ik ook niet aan gedacht, als je een nieuwe baan hebt. We hebben nog even iets extra informatie nodig. Laten we dan even extra informatie ophalen. Dat is zeker een belangrijke
absoluut.
Leren, ook al hier, moet ik zeggen.
Nog andere voorbeelden, Merel, van dit soort zaken waarvan je zegt van dit kunnen mensen in de praktijk herkennen waar ze misschien helemaal niet bij stilstaan?
CEO fraud, drukte. Er is ook altijd. En dat is een wel wat lastigere situatie. Want het is vaak heel situatiegevoelig. Als iemand heel onder druk staat, of iemand komt net terug van vakantie. Dat moet je weten van iemand. Maar in dat soort situaties waarin iemand er persoonlijk niet lekker in zit, of het heeft heel veel werkdruk, heel veel werkstress. Dan zijn mensen toch minder oplettend. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wat voor template het is. Maar dan zijn ze sneller geneigd om erop te klikken.
Ja, precies. En daar zijn ze heel goed op ingericht, om het zo te zeggen.
Ja, ja. Zeker.
Oh, jij wil wel zeggen?
Ik zag je kijken, dus pak je moment.
Ja, ik ben even benieuwd. We horen net een paar voorbeelden vanuit Merel en vanuit Jeroen. Als je ziet bij klanten... hoe zie je dat mensen reageren op die phishing tests? He, je hebt bijvoorbeeld een groep die je traint en die je niet traint, kan ik me voorstellen. Nou, is dan de groep die getraind is, reageert die ook beter op die phishing campagne? Of wel campagnes?
Ja, zo mag je het noemen, hoor.
Zijn zeker campagnes.
Ja.
Je vraagt of de groep die getraind is anders reageert op de campagnes.
Ja.
Ja, dat heeft met die houding te maken. Op het moment dat dat goed is en dat mensen dus het nut ervan inzien. Hè, dus aan het begin ook goed communiceren waarom je als organisatie dit doet. Dat het niet is om mensen te pesten of in de val te lokken en noem het maar op. Dan zie je dat het gaat leven. En als er een keer een voorbeeld is binnen de organisatie of een echte mail die onderschept is. En die wordt omgeturnd tot een simulatiemail, want dat kunnen we ook. Dan zie je dat het gaat leven en dat mensen er ook wel wat enthousiaster over worden.
Ja, dus eigenlijk zeg je zo af en toe is het nog een verre van mijn bedshow voor mensen. Maar met name als je echt een goed voorbeeld hebt en het is ook daadwerkelijk een keer gebeurd binnen het bedrijf, dan slaat het echt aan en dan gaat het ook echt leven.
Ja.
Is dat ook iets wat je herkent, Merel, bij andere partners?
Ja, het gaat erom dat mensen zich bewust zijn van wat is de impact daarvan. En je zei net, hè, zal ik ze wel trainen of groepen die ik wel train, groepen die ik niet train. Ons advies is eigenlijk train iedereen. Want je hebt iedereen in de organisatie nodig. Het is lastig om te zeggen van we gaan bijvoorbeeld het financieel departement wel trainen. Want die hebben specifieke bedrijfskritieke data. Maar we trainen het departement wat meer bijvoorbeeld klantgericht is, trainen we niet. Ja, dat in mijn wereld is dat heel vreemd. Want dat betekent dat we aandacht geven aan één departement, maar zeggen we dan dat het andere departement niet net zo belangrijk is of niet hetzelfde risico loopt. Dus het advies is om wel altijd iedereen te trainen. En of iedereen dan, of die training bij elk departement hetzelfde effect heeft, dat heeft te maken met de houding waar Jeroen het over had. Want iedereen moet zich realiseren dat we dit doen met een bepaalde achterliggende gedachte.
En krijg je dan ook een beetje een, en ik vind het al een mooie uitspraak, een Pennywise Pound Foolish idee? Als je door maar één departement te trainen, is dat vaak een drijfveer?
Je moet mij even uitleggen wat dat betekent.
Sorry. Pennywise.
Goede poging, Thijs.
Toch leuk geprobeerd. Wat ik bedoelde is dat ze eigenlijk proberen te besparen om één afdeling te trainen, want dat is nodig. Ah. En die anderen die trappen er dus in, dus dan ben je eigenlijk nog meer geld kwijt, omdat je die anderen niet getraind hebt. Zo bedoelde ik hem.
Ja, het is een risico-inschatting. Dus het staat jou in principe vrij om te zeggen, nou, die afdeling, dat departement gaan we aandacht geven, die anderen niet. En daarmee besparen we een paar euro's. Ja, is dat een slimme overweging of niet? Als je je huis op slot doet, hè, of je doet je pand op slot, dan zeg je ook niet van, nou oké, jou geef ik een sleutel, jou niet. En als je naar huis gaat, dan trek je de deur maar gewoon achter je dicht. Dat is een beetje dezelfde vergelijking, denk ik.
Ja, nee, snap.
Ik denk dat dit meer in het verleden gebeurde. Toen mensen echt alleen maar phishing simulaties deden, dan was het van, nou, weet je, die mensen die zijn belangrijk, daar kan iets gebeuren en de rest doen we niet. Tegenwoordig zie je dat je gaat kijken van dat je de mensen, one size fits all gaat ook hier niet op. Dus je gaat veel gerichter en relevantere content bieden. Iemand die alleen maar de telefoon aanneemt, klinkt heel flauw, maar die hoeft minder getraind te worden in CEO-fraude, want die doet toch geen betalingen. Dus die zal ook afhaken als die dat soort filmpjes krijgt of simulaties. Maar als je die bijvoorbeeld dan training geeft aan de telefoon en je gaat vertellen van, joh, je moet niet klakloos alles vertellen, dat wij net alle laptops vervangen hebben of wat dan ook. Dan wordt het ineens voor zo iemand ook weer relevant. En dat is natuurlijk wel de kracht ook van het platform. Dat je kan opsplitsen aan de hand van rol, functie, verantwoordelijkheden. En ook dus het stukje risicoprofiel van de klant. En ik denk dat dat is waar Merel ook wel meer over kan vertellen. Dat NoBefore ook steeds meer zegt van, we moeten eigenlijk van human risk management uitgaan. En het is veel meer dan alleen maar een phishing simulatie.
Ja, want de voorbeelden die we net bespraken, dat ging echt over awareness, bewustwording. En, en dat is niet wat jullie met human risk bedoelen, hè, voor de duidelijkheid.
Nou, het human risk management is eigenlijk het grotere ecosysteem. In het verleden spraken we over inderdaad security awareness trainingen en phishing, vrij klein. Maar waar we nu naartoe willen, of ja, de ontwikkeling die we eigenlijk al zien op de markt, is dat we het palet wat breder gaan aanpakken. En human risk management is eigenlijk de combinatie waar we techniek met de persoon gaan verbinden. Dus we deden allemaal al firewalls, antivirus, nou, wat ik eerder al toelichtte. En sommigen deden ook een klein stukje bewustwording. Eén keer in het jaar gaan we met z'n allen in de grote zaal zitten. Iemand vertelt iets over waar we op moeten letten bij
e-mailtjes. Dan komt het helemaal goed.
En dan komt het helemaal goed en dan zijn we voor de rest van het jaar zijn we goed weggezet. Nou, dat is niet meer. Dus nu zeggen we van, oké, hoe gaan we dat dan samenvoegen en hoe maken we daar een groot geheel van? En dat noemen we human risk management. En dus koppelen we die techniek daadwerkelijk aan die eindgebruiker. En wij baseren dat op het DEEP frame. DEEP staat voor defend, educate, empower en protect. En dat is eigenlijk de eerste staat voor defend. We hebben de techniek. We gaan ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk van die risico's al proberen te voorkomen door technische oplossingen. Maar met die technische oplossing blijft nog steeds wel de mens centraal. Zoals we bijvoorbeeld kijken naar de inbox. Wat komt er van buitenaf? Veel klanten van ons zitten nog op, zijn Microsoft gebruikers. Dus die hebben mogelijk ook Microsoft Defend daarbovenop. Maar Microsoft Defend zegt gewoon ook, joh, met alleen ons red je het eigenlijk niet. Wij zijn wereldwijd, zijn we bewust van wat zijn de dreigingen, et cetera. Maar we kunnen niet zo goed inzoomen op de industrie of de organisatie aan zich. En daarvoor zegt Microsoft zelf, joh, ga gebruik maken van die extra laag van NoBefore. Nou, wat gebeurt er dan op het moment dat er iets binnenkomt? Krijgt een eindgebruiker een signaal. Die krijgt een banner, die wordt geleerd. Dus alles wat wij doen is wel met het bewustwording in het achterhoofd. En daarmee laten we eigenlijk die eindgebruiker, die geven we de touwtjes in eigen hand. Die kan zelf bepalen, wat zit er in mijn inbox, wat kan ik ermee doen? En is dit veilig genoeg om te behandelen, ja of nee? Nou, dat is dus een stukje defend. We gaan eigenlijk de deuren zo goed mogelijk dicht timmeren. Maar we geven die eindgebruiker wel zelf de handvatten om te besluiten wat ze ermee doen. En dan hebben we educate. En dan kom je eigenlijk op het stukje wat vroeger alleen security awareness en phishing was. En nu maken we ook het stapje, en Jeroen zei het eerder al eventjes, met AI. En AI kan een aanvalsmethode zijn. Maar het kan ook je hulp zijn. Dus we kunnen ook AI gebruiken om te kijken naar, wie ben jij? Wat is jouw persoonsprofiel? Wat is je risicoprofiel? Wat voor data heb jij in handen? Wat heb je ook nodig om te trainen? Zodat we het inderdaad heel specifiek en relevant kunnen maken voor die eindgebruiker. En het laatste stukje empower, en dat vind ik ook wel een, of tenminste een laatste stukje, vind ik ook heel relevant. Want dan kijken we naar hoe zorgen we ervoor, en dan komen we echt daadwerkelijk op de praktijk, hoe zorgen we ervoor dat we dit nu voeten in de aarde kunnen geven? Hoe zorgen we ervoor dat we het daadwerkelijk ook voor die eindgebruiker makkelijk maken? En we hebben het al even gehad over het rapporteren van e-mails. Maar dat is in ons geval is het een extensie, die download je, die integreer je. En je geeft de eindgebruiker eigenlijk een hele makkelijke oplossing om te zeggen, volgens mij klopt hier iets niet. Hup, één klik op de knop, gevaar is meteen weg. Makkelijk voor die eindgebruiker, makkelijk in de praktijk, veilig voor je organisatie. Dus dat zit hem op het praktische stuk tools. Maar het volgende stuk wat daar ook nog bij hoort, dat is het stukje empower vanuit de organisatie zelf. Hoe zorgen we ervoor dat we die veilige cultuur kunnen bouwen? Hoe zorgen we ervoor dat, dat het normaal wordt om tegen elkaar te zeggen, Jeroen, ik zie dat jij nu naar het toilet gaat of iets gaat pakken uit de ijskast. Je scherm staat nog open. En het is niet vervelend. Ik wil hem, het is niet vanuit de bedoeling dat ik
Het is een risico. Ja.
Maar het is inderdaad een risico. En we werken voor hetzelfde bedrijf. We zijn allebei verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid die delen wij. Dat is zo in onze cultuur ingebed. En zo wordt het heel normaal. En dat stukje empowerment hebben we met elkaar nodig, maar hebben we ook vanuit verschillende afdelingen van het bedrijf nodig.
Maar hoe pak je het aan? Want dit is denk ik voor veel bedrijven herkenbaar. Cultuurverandering is altijd moeilijk. Leiderschap speelt een belangrijke rol erin.
Ja, zeker.
Hoe pakken jullie dit stuk aan? Hoe werkt dat?
Ja, het zit hem op verschillende invalshoeken. Allereerst begint het natuurlijk bij een stukje bewustwording van de IT-afdeling. Een IT-manager, een CISO, een CTO, die moeten weten, dit speelt. Wij hebben hier ook last van, we moeten hier wat mee doen. Nou, als die bewustwording binnen die afdeling daar is, dan is eigenlijk de volgende logische stap dat we bij het management aankloppen. En dat we zeggen, jongens, wij zien dit gebeuren. Dit zijn de risico's, hier kampen we mee en dit moeten we oplossen. Op het moment dat management dan de deur dichtgooit, heb je een hele lastige situatie voor je kiezen. Nou, daar hebben we ook wel eens mee te kampen, helaas.
Ongetwijfeld, ja.
Maar op het moment dat het management zegt, ja, inderdaad, wij zien dat ook. Want dat moeten ze zich goed realiseren. Stel dat shit hits the fan en er gebeurt daadwerkelijk wat, dan wordt er aan het management gevraagd, jongens, wat hebben jullie gedaan voor de risicobeperking, voor de business continuity? Wat hebben jullie gedaan voor incident reporting? Weten mensen daarvan? Zijn ze daarvan op de hoogte? Is dat overgebracht? Weet iedereen waar ze het kunnen vinden, hoe ze het moeten doen, et cetera? Dus op het moment dat we dat management mee hebben, hebben we eigenlijk de grootste laag van de organisatie te pakken. En sommige organisaties gebruiken ook hun HR-afdeling, omdat het te maken heeft met training, learning en development departement, als dat aanwezig is. En soms wordt er ook nog gebruik gemaakt van legal of interne marketing, communicatie, om het hele...
Om te embedden, zeg maar.
Precies, ja. En zo werkt dat. Ik weet niet, Jeroen, jij zit natuurlijk vaker ook in de praktijk daadwerkelijk. Merk jij dat ook?
Nee, op het moment dat management en directie erachter staat, dan wordt het natuurlijk een stuk makkelijker. Wat heel erg helpt is om soms een nulmeting te doen. Laten we maar eens een phishing simulatie doen. En laten we maar eens zien wat er geklikt wordt. En dan is het allermooiste als er ook wat management is die toch klikt.
Die de meeste gaat, precies.
Ja, en soms krijg ik dan het verwijt van, maar er waren wel hele moeilijke. Dat je zegt, net alsof een hacker denkt, bij Unica hebben we het nog niet geprobeerd, laten we makkelijk beginnen.
Ja, precies. Zo werkt het niet dus.
Nee. Maar dat is wel vaak een eye-opener. Even het laten zien of de erkenning zoeken. Worden jullie de laatste tijd ook zoveel gebeld en gelijk opgehangen? En hoe gaan jullie om met AI? Is er wet en regelgeving waar je aan moet voldoen? En dan merk je dat er vaak toch wel haakjes zijn om dingen op te kunnen gaan pakken.
Ik heb AI nou een paar keer gehoord, in het voordeel en het nadeel. Het kan tegen je gebruikt worden, maar je zou het kunnen gebruiken om je verder te ontwikkelen. Toch even nieuwsgierig naar die aanvalskant. Wat daarmee ook de slimmigheid van de aanvallen van de phishing steeds intelligenter. Je zegt, als ze beginnen niet makkelijk, maar is dat een toenemend probleem? Dat AI een toenemende rol speelt?
Heb jij wel eens een mailtje gemaakt met de AI?
Ja, ik heb ze wel eens gemaakt, maar ik ben marketeer. Oh,
ja, ja, dat is waar. Maar je kunt ze tegenwoordig natuurlijk heel makkelijk maken. Tenminste, dat is even mijn invulling hoor. Ja. Vroeger zag je 26 taalfouten in een mailtje van buitenaf. Maar dat is tegenwoordig ook niet meer zo, denk ik.
Nee, precies. Ik denk dat het daar al in zit. En de deepfake, wat ik net al zei, die Persische prins die ze miljoenen wil nalaten aan jou, dat is niet meer. Het zijn nu gewoon echt gelikte beeldjes, zonder taal en spelfouten, goede logo's erin. Ze zijn bijna niet meer van echt te onderscheiden.
Ja. En je zegt dat het een goede manier om kennis te maken. Voor welke is iedereen moet hierover nadenken? Of wanneer in het bijzonder? Wat is jouw ervaring, Jeroen? Wanneer...
Ik denk eigenlijk dat iedere organisatie zich hier bewust van moet zijn. En nogmaals, het is breder dan alleen maar die mailafhandeling. Het gaat er ook om hoe je je gedraagt. Laat je iedereen zomaar naar binnen en noem het maar op. Hoe ga je om met apparatuur? Hoe ga je om met data? Hoe ga je om met privéapparatuur? Mail je de dingen ook wel naar huis? Gebruik je zomaar allerlei online tools? Want er is nu heel veel beschikbaar. Hè? Een moderne werkplek, dan kijk je vaak een heel traject. En dan werden mensen getraind en meegenomen. Maar nu, ChatGPT en alles, het is er gewoon. Stoppen mensen de dingen in? Ik denk dat het een illusie is om te denken, onze medewerkers doen het niet, want wij hebben gezegd dat het niet mag. Iedereen gebruikt het. Nou, dan kan je maar beter zorgen dat de mensen ook weten wat de risico's zijn.
De shadow IT.
Zodat ze er bewuster mee omgaan, ja.
En toch om daar even op door te graven, hè. Wat zijn de plekken waarvan bedrijven zeggen van ja, ik zie de berichten, maar het gebeurt me niet. Dit is niet voor onze business van toepassing. Kom je ze tegen of...
Er zijn bedrijven die inderdaad zeggen van, die zijn er dan nog niet aan toe. En die krijg je ook niet overtuigd van, weet je, we hebben nog zoveel andere dingen. We gaan eerst inspelen op techniek verbeteren. Dus meer firewalls, betere security, rechten inperken van mensen. En het stukje trainen, dat doen we later wel. Of eigenlijk zie je drie dingen. Je ziet organisaties die zeggen, we doen er niks aan. En we willen er ook niks aan doen. Organisatie, we doen het zelf. Dat is dat twee keer per jaar de mensen bij elkaar roepen en iets vertellen.
En hopen dat het goed komt, ja, ja.
Precies. En de organisatie die inderdaad heel bewust mee bezig zijn en een platform gebruiken om de mensen te trainen en ook het inzichtelijk te maken. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Hè? Dat je meetbaar maakt, boeken we nou vooruitgang? Wordt er minder geklikt? Wordt er meer gerapporteerd? Scoren mensen beter op testen?
Ja, hey, ik heb nog even één vraagje. We zitten ook alweer bijna op het einde van de podcast. In hoeverre is NIS 2 ook van toepassing hier? Hè? Het is uitgesteld, maar dat heeft volgens mij ook implicaties op het stukje human risk management.
Ja.
Jullie twee mag ik daarvoor aankijken.
Thijs, NIS 2 voor jou, iedereen die dit niet kent.
Ja, wat is dat, Frank?
Gooi hem maar in.
NIS 2 is wetgeving die toegepast gaat worden. Waar je eigenlijk aan moet gaan voldoen. Om op die wijze te werken. Het is geen wet, het is geen certificering. Het is een richtlijn, ja, inderdaad. Ja. Dat is de beste omschrijving, denk ik. Ja,
en er wordt vertaald naar nationale wetgeving per land. Ja. In Nederland wordt dat de cyberbeveiligingswet. En die verwachten ze dat die ergens halverwege volgend jaar actief is.
Ja, dat hopen we.
Ja. Ja, nou ja, die vraagt, hè, er zitten drie dingen in. Een zorgplicht, een meldplicht en een registratieplicht. En onder die zorgplicht, daar zit het stukje dat je de juiste maatregelen moet hebben genomen. En daar zit onder andere in voor directie en management wordt er heel expliciet gesteld dat die getraind moeten zijn. Dus die moeten zich bewust zijn van wat er allemaal bestaat aan risico's en dergelijke. Maar ook dat je je medewerkers de juiste tools moet geven en ook moet zorgen dat die een stukje bewustzijn hebben. Dus dat is wet, hè. Dan zie je ook weer een verschil. Er zijn organisaties die zeggen, ja, weet je, ik wil een vinkje hebben en ik wil eraan voldoen. Die doen het makkelijk. En je hebt intrinsiek dat je er ook echt iets mee wil doen. Maar er is veel meer dan alleen maar die NIS 2 of die cyberbeveiligingswet. Ook al, de ISO 27001 vraagt het eigenlijk. En zo cybersecurity verzekeringen die heel vaak als eis stellen. Zorg wel dat je iets met awareness doet van je mensen.
Heel goed, dankjewel. Heb jij nog wat aanvullends daar?
Nou, ik wilde zeggen, het is in principe, want de NIS 2 is natuurlijk het vervolg op de NIS die wel al bekend is. En het is voor de cruciale industrieën. Dus de één vraag hiervoor ging het over, hè, kom je wel eens bedrijven tegen die zeggen van we willen het wel of we willen het niet of we zien het wel, maar ja, we hebben inderdaad, we zijn er nog niet aan toe. We moeten eerst nog technisch het een en ander inrichten. Als het hier gaat over de cruciale industrieën, dus denk aan energie, zorg, transport. Dat zijn de industrieën die, mocht er wat wat aan de hand zijn met Nederland, dan moeten we daarop terug kunnen vallen en die moeten blijven draaien. Daar is het voor ontwikkeld. En dan is, ja, dan klopt het wat Jeroen zegt. Het gaat over die drie pijlers, daar moeten ze aan voldoen. Maar ze komen er dus ook niet onderuit. Dus als jij in die cruciale industrie werkzaam bent, dan moet je je verplichten aan die NIS 2-regeling, of je dat nou leuk vindt of niet. En wat Jeroen zegt, het is, verder klopt ook, hè, dat als jij zegt van nou oké, we vallen daaronder, maar we geven er eigenlijk verder niks om, dan is het meer een soort van compliance box die je tikt en dat je zegt nou oké, we gaan dan goed, dan gaan we met een platform aan de slag en dan doen we één keer per jaar een training en dan voldoen we eraan. Dat is correct.
Daarmee ben je niet per se veilig.
Nee. Nee. Ja, dat is toch een andere insteek waarmee je dan aan de slag gaat. Ja, zeker.
Oké.
Ik moet stoppen.
Ja, ik wil zeggen, je wil nog één vraag stellen. Ja, ik zie het al.
Ik heb er nog twee eigenlijk.
Oh, nou toe.
Maar ik begin even bij, als we nu in de toekomst zouden kunnen kijken naar human risk management, als we een jaar, anderhalf verder zijn, wat gaan we zien? Wat gaat er veranderen? Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Wie durft?
Ja, ik denk dat we steeds meer moeten relyen en hè, we moeten ervan uitgaan dat we met AI gebruik gaan maken. We hebben het al eerder vandaag ook over gehad. Je ziet AI steeds meer terugkomen. En je moet niks. Maar het zou ons inziens belangrijk zijn om ons toch toe te spitsen op dat AI. Hoe zorgen we ervoor? Want het is een fantastische tool. Het is ook een gevaar. Maar AI is echt wel een aspect wat je in kunt zetten om trainingen specifiek te maken. Om heel goed te kijken naar, nogmaals, hey, wie ben jij? Wat is nou daadwerkelijk jouw gedrag? Zit jij de hele dag op websites te browsen waar je eigenlijk niet op hoort? Zit jij de applicaties te downloaden die we eigenlijk niet toestaan op de laptop? En met het gebruik van dat AI en dan trainingen kunnen we eigenlijk nu al, maar dat wordt steeds meer natuurlijk, kunnen we heel goed kijken naar wie ben jij en hoe kunnen we op een automatische manier jou de trainingen toewijzen die jij specifiek nodig hebt voor wie je bent, je risicoprofiel, je verantwoordelijkheden binnen de organisatie, maar ook daadwerkelijk jouw gedrag. Want nogmaals, jij kan geneigd zijn om X te doen en ik kan geneigd zijn om Y te doen. En ja, dan moeten we daarop in kunnen spelen, ook met risicobeperking trainingen.
En hoe ver zitten we hier nog vanaf?
Een klein inkijkje in de Novifor-ontwikkelingen, klein inkijkje. Met 12 maanden willen wij wel echt het platform 2.0 lanceren. Dus wij zijn daar heel hard voor aan het werk. En nogmaals, neem die tijdlijn met een klein korreltje zout, want ik hoop dat we dat eerder kunnen realiseren. Maar goed, de praktijk wijst ook wel eens uit dat het toch wat langer duurt. Het komt eraan.
Met toch een kleine scoop te pakken, hè, Thijs?
Ja, toch nog. Dat is wel weer mooi. Heel, heel goed. Dan zijn wij eigenlijk
bijna aan het eind. Ik
wil Jeroen nog
vragen. Je bent natuurlijk 1000 luisteraars, Jeroen. En je hebt nu eigenlijk de kans als je ze één advies zou mogen meegeven. De bedrijven die luisteren. Wat zou jij ze willen meegeven op dit moment?
Nou, zie die mensen niet als zwakste schakel, maar als de laatste schakel in je securityketen. En dat het dus loont om die te versterken. Ik denk dat goed getrainde gebruikers een vrijwel onneembare menselijke firewall kunnen vormen voor je organisatie.
Nou, dat is mooi. Dat is wel een mooie afsluiter eigenlijk. Niet de zwakste, maar de laatste. Dat is ook wel een leuke. U bent niet de zwakste schakel, maar je bent de laatste schakel in dit verhaal. Nou, hartstikke leuk. Hey, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag en voor jullie input. Ik heb best wel wat opgedaan, Frank. Hoe zit het met jou?
Ik word elke aflevering wijzer, maar dit was een interessante. Dank jullie wel voor jullie tijd.
Dank jullie wel voor jullie tijd.
Graag gedaan.
Dank je wel.